Mogen een moment stil worden voor de Heer en onze harten naar Hem verheffen en ons persoonlijk tot Hem richten, zodat we ieder persoonlijk ons hart naar Hem richten en het van Hem verwachten. Deze avond is onze verwachting van de Vader die ons lief heeft, van de Zoon die ons heeft verlost door zijn kostbaar bloed en van de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Amen. Gaat u zitten. Mag ik u volgen in gebed? Trouwe Vader in de hemel, wat zijn we blij en dankbaar dat we vanavond hier mogen zijn en dat we uw woord mogen openen. Het is zo heerlijk als uw kind dat we mogen weten dat u uw gedachten hebt bekendgemaakt. En dat we daar niet over hoeven te twisten, dat we weten dat uw woord de waarheid is. Het is het enige boek, Vader, dat we in deze wereld hebben waarvan we weten dat het straks in de eeuwigheid nog steeds geldig is. Kostbaar woord van u. Vanavond willen we over een bepaald thema met elkaar nadenken. En misschien hebben we daar wel altijd heel verkeerd over gedacht of op een andere manier over gedacht. Maar wilt u ons dan leren uw gedachten te verstaan? Kom met uw Heilige Geest bij ieder van ons en leer ons en onderwijs ons. En laten de woorden van uw mond, Vader, laten die mogen doordringen tot in ons verstand en tot in wat we zijn. We bidden, Vader, voor uw gemeente die in een deel van de wereld is waar vervolging is. Dan denken we aan de berichten die we hoorden uit de Soedan. Aan die zuster die veroordeeld is tot zweepslagen en tot de doodstraf heeft gekregen. Omdat ze u, Heer Jezus, heeft leren kennen. Wilt u haar bemoedigen? Wilt u broeders en zusters in haar omgeving bemoedigen dat ze volhoudt? Dat ze vast mag houden in geloof aan u? Vader, we brengen haar echt bij u deze avond. We willen bidden, Vader, voor onze persoonlijke omstandigheden. U kent ze, ieder van ons die hier is. En u weet met wat voor ballast we soms naar zo'n bijeenkomst als vanavond kunnen komen. Heer, neem het weg. Laten we, als we naar huis gaan, laten we dan onder de indruk zijn gekomen van wat u wilde zeggen. We bidden voor dominee Malgo, Heer. We hebben gehoord dat er nog steeds voorzichtigheid is geboden en dat hij geopereerd moet worden, maar dat om medische oorzaken nog niet kan. Wilt u hem nabij zijn, zijn gezin, en ook daar uw zegen en uw rust en troost geven. Zo, Vader, zo komen we bij u. Zo willen we eigenlijk doen wat Maria deed, aan de voeten van de Heer Jezus komen en het van hem verwachten deze avond. Heer, dank u wel voor uw genade. Amen. We gaan zingen met elkaar. Opwekking 379, vers 1, 2 en 3. Heerlijk is uw naam. We willen met elkaar iets lezen uit het woord van God, uit de Romeinenbrief. Uit Romeinen 6, de eerste 11 verzen van Romeinen 6. En daarna zingen we met elkaar uit Johan de Heer 6:41, vers 1, 2 en 3. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En dan is er collecte voor het werk van de gemeente. Maar eerst lezen we met elkaar de eerste 11 versen van Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, dan zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens meegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou worden ontnomen en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, als dat zo is, dus geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Omdat wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat u wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu met elkaar uit Johan de Heer 6:41. Ik heb de vaste grond gevonden en is collecte voor het werk van de gemeente.
Thank you.
Lieve broeders en zusters, ik wilde vanavond met u nadenken over het thema christelijke levenswandel. Ik denk dat het zeker een jaar of 40, 45 geleden is dat ik een Zuid-Afrikaanse prediker ontmoette. Sjadrog Maloga was zijn naam. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord als u wat ouder bent. Soms kwam hij naar Nederland. En hij vertelde me, als daar mensen in zijn gemeente of buiten zijn gemeente, dat is natuurlijk ook net zo goed mogelijk en dat gebeurde ook vaak, als ze daar tot geloof kwamen, dan zei hij: het verschil tussen onze kerken en de kerken in Nederland, dat je in Nederland dan direct begint met belijdeniscategorisatie. Met dingen te leren uit de schrift. Hij zegt, en wij beginnen altijd, als iemand tot geloof gekomen is, wat is er nu veranderd? En hoe is je levenswandel geworden? Hoe moet die nu zijn als christen? Dus we beginnen uit de Bijbel aan te halen, en hij haalde een aantal punten aan, die wil ik vanavond ook met u doornemen, over onze wandel als christen. Want een christen is, laat ik daarmee beginnen, een veranderd mens. Ik zeg dat expres zo, omdat we vandaag de dag nog wel eens tegenkomen dat je hoort, nou, een christen is iemand die de Heer Jezus Christus heeft aangenomen voor zijn schuld en voor zijn zonde en verder niks. Maar de evangelieverkondiging in de eerste eeuwen begon ermee dat je ergens van verlost moest worden. Je moest verlost worden van je oude leven. Van datgene wat je was. Je had vernieuwing nodig. Je had een ander leven nodig. En dat wilde God geven. Een christen is een veranderd mens. Nogmaals, als we de Bijbel lezen, dan werd de apostel op uitgezonden om tegen de mensen te vertellen dat ze zich moesten bekeren. Ze moesten zich dus van het leven wat ze leiden afwenden. En ze moesten zich tot God gaan wenden. Ze moesten doen zoals Paulus schrijft over de mensen in Thessalonica, dat ze zich van de afgoden hadden afgekeerd. En waarom hadden ze dat gedaan? Omdat ze de levende God wilden gaan dienen. Een christen is iemand, niet alleen die zegt, nou ben ik christen, want ik weet, ik heb Jezus Christus aangenomen als mijn heiland en verlosser. Ja, ho, wacht even, daar komt iets bij. En er komt bij dat God nu verwacht dat we hem gaan dienen. Dat we een veranderde mensen worden, dat we met een ander leven leven. Als je leven niet is veranderd, dan kun je de hele Bijbel geloven, dat deed Nicodemus ook. En je kunt het interessant vinden en je kunt de godsdienst mooi vinden. Je kunt 3 keer per dag bidden, je kunt voorgaan in een synagoge. Maar Nicodemus kwam het koninkrijk van God niet binnen. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Al doe je nog zo goed je best. Ik hoop dat ik er helder in ben. Dat is wat de Bijbel leert. Dus een christen is iemand die van God een nieuw leven ontvangt. Een ander leven. Een leven dat uit God is. En hij moet met dat leven leren wandelen. En nou is dat leven wat hij ontvangen heeft uit God, wat van God komt, is een totaal ander leven als wat hij van zijn ouders heeft meegekregen. Het ene noemen we het leven dat hij uit Adam heeft gekregen, dat hebben we allemaal. Het andere is het leven wat hij uit God heeft gekregen. En die twee levens kunnen niet samengaan. Dat is de onmogelijkheid. Wat gaat er dus gebeuren? Wat moet er gaan gebeuren? Een christen die geweten dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is, die mag op datzelfde moment in zijn hart ervaren dat hij van zijn zonde verlost is. Als je ervan verlost bent, dan ben je er van af. Dat betekent dus dat in de ogen van God, dat je geen zondaar meer bent. Want je kunt namelijk niet als een zondaar met God wandelen. God wandelt niet met zondaars. God kan de zonde niet zien. God kan de zonde niet verdragen. Laat staan dat God met zondaars zou kunnen wandelen. We moeten dus tot de ontdekking komen dat we geen zondaar zijn om met God te kunnen wandelen. En dat is het eerste waar hierover wordt gesproken. Het moet allemaal voor ons vaststaan. Of weet u niet, wij moeten het weten. Een christen is iemand die weet en weet van heeft. Die weet dat het oude voorbij is gegaan en dat het nieuwe is gekomen. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, een andere vertaling zegt, die met hem één plant geworden zijn in zijn dood, maar dat ook met hem zijn in zijn opstanding. Weten. Een christen is iemand die weet. Als Nicodemus, de leraar uit Israël, bij Jezus komt, dan weet hij niks. Hij weet wel veel met zijn verstand. Maar de Heer Jezus zegt tegen hem, wij weten waarover wij spreken. Dat betekent wij hoeven het niet te ervaren, maar we weten het. Zo is het. Zo ligt het vast in ons leven. Wij weten. En als in het volgende hoofdstuk in Johannes 4 Jezus een Samaritaanse vrouw ontmoet, dan krijg je gelijk die discussie. Waar moeten wij aan bidden? Hier of in Jeruzalem? En dan zegt Jezus weer, vrouw, wij weten wat wij aanbidden. Het heil is uit de Joden. Wij weten het. Wij weten wie ons heeft verlost. Wij weten wie God is. Wij weten van onze heil. Wij weten het omdat de Heilige Geest in ons hart heeft getuigd dat we Gods kind zijn. Er is geen onzekerheid over. Tenminste, er hoeft geen onzekerheid over te zijn als we geloven. Wij weten. En als de Samaritaanse vrouw naar de mensen in Sichar toe gaat en tegen hen zegt dat ze iemand heeft ontmoet wat toch wel een hele bijzondere persoon is. En als de mensen uit Samaria dus naar Jezus toe gaan en hem ontmoeten en hem horen spreken, dan komen ze terug en ontmoeten ze weer die vrouw. En wat zeggen ze? Wij hebben hem zelf gehoord en wij weten dat hij de heiland van de wereld is. Hoor je, wat weet u als christen? Wat is uw overtuiging? Wordt u heen en weer geslingerd? Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht, de dood van Christus voor de zonde. Dat betekent dat ons anker altijd ligt in iets wat God voor ons gedaan heeft. En niet afhankelijk is van wat wij doen. Wij moeten dus leren wandelen als verloste mensen. En ik ben bang, lieve broeders en zusters, laat ik dat maar eerlijk met u delen. Vandaag de dag dat je heel veel mensen ontmoet die wel Jezus willen hebben als hun verlosser. Als het gaat om de eeuwigheid en om de toorn van God die over deze wereld komen moet, maar nog heel weinig hebben begrepen dat verlossing ook betekende dat ze verlost moesten worden van zichzelf. Van je eigen ik. En van je eigen wil. Niet? Want dat gewoon God in de weg staat. En dat we eigenlijk geen gelukkige christenen zijn als we daar niet duidelijk van verlost worden, want die zonde, die hebben we gelezen, die drijft ons en die is een slaaf. Het oude is voorbij. Dus we beginnen met een christelijke levenswandel. Om dat met een voorbeeldje duidelijk te maken, dan zou ik dat willen doen met iets uit het leven van Abraham. En u heeft natuurlijk waarschijnlijk nog nooit zo over die teksten hoorden spreken, maar in verband met het onderwerp zeg ik dat toch vanavond. In Genesis 13 scheiden Abraham en Lot zich van elkaar. Weet u dat? Kent u, hè, die geschiedenis? Jongelui, die kennen jullie, hè? Abraham en Lot, die geschiedenis. Oké. die scheiden van elkaar. Er waren twee soorten christenen, zou je kunnen zeggen. Abraham was geen ongelovige. Of Lot was geen ongelovige. En Abraham zei, Lot, als jij daarheen gaat, dan ga ik daarheen. Maar hier scheiden onze wegen. En Lot keek en hij zag de rijkdom van Sodom en Gomorra. Hij vond het geweldig en hij maakte zijn keus. Hij koos voor Sodom. En op het moment dat Lot voor Sodom koos en vertrokken was, en Lot naar Sodom ging, naar een wereld die verging, naar een wereld die het niet zou redden, die geen enkele eeuwigheidswaarde heeft, kwam God naar beneden. En die zei tegen Abraham, Abraham, jongen, ga wandelen. Ga wandelen door het land Kanaan, in zijn lengte en in zijn breedte. Want dat land zal ik je geven. Abraham zag er helemaal niks van. En eigenlijk was het zo dat Abraham ook niet geloofde dat God hem dit land zou geven. Want het land was in de handen van de Kanaanieten en zo is God niet. God zou een stad maken die voor hem bereid was. God zou bouwen aan dat land. Maar dat land was zo zondig en het was zo slecht. Zo'n land zou God hem niet geven. Wat uit de handen van God komt is veel mooier. En Abraham geloofde. En hij ging wonen in Hebron. Dat betekent dat hij ging wonen in een relatie met God. Hebron betekent gemeenschap. Abraham en God. We beginnen dus vanavond met te zeggen dat ons oude leven ons moet vaststaan. Dan gaat het niet over, het hoofdstuk wordt vaak aangehaald bij de doop en daar past het ook prachtig bij natuurlijk. Maar dat het oude leven voorbij is. Het is door de Heer Jezus vernietigd aan het kruis. Het is meegenomen in zijn dood. En waarom? Waarom moet dat begraven worden? Waarom moest dat meegenomen worden in de dood? Omdat je nou eenmaal niet kunt wandelen als christen met zo'n leven. Ik bedoel dit te zeggen. Het leven moest in de dood komen, opdat wij in nieuwheid des levens zouden kunnen wandelen. Je kunt geen opstandingsleven hebben als je niet eerst in de dood gegaan bent. Je kunt niet opstaan uit de doden en leven uit de doden als je niet eerst in dood geweest bent. Als niet eerst jouw leven in de dood gekomen is. Het moet voor onszelf vaststaan. We moeten ons, zegt een andere vertaling, we moeten ons eigen leven rekenen als dood. Het is er niet meer. Niet omdat we het niet voelen. Niet omdat we niet zondigen. Maar omdat het woord van God het zegt. En omdat Jezus Christus dat heeft meegenomen in de dood. We houden onszelf als dood. We geloven dat, zegt vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij met hem leven. We geloven dus nu, vanaf dit moment, vanaf dit vers, dat wij leven met Christus. En Christus met ons. Of je dat nou ervaart of voelt, we geloven het en het staat voor ons vast en we rekenen onszelf als dood voor de zonde. We moeten geloven dat het mogelijk is om met Christus te leven. Want als we één geworden zijn in zijn dood, als we één plant geworden zijn in zijn dood, en die plant, Jezus Christus, is uit de dood opgestaan uit het graf, dan zijn wij dus ook met hem uit dat graf, uit de dood opgestaan en kunnen we leven voor hem zoals God het heeft bedoeld. We geloven het. We gaan naar het tweede stukje en dat vinden we in Romeinen 8, een paar hoofdstukken verder. Romeinen 8 vers 3 en 4. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in het vlees, en dat de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Wandelen naar de geest, wandelen door de Heilige Geest. De volgende stap die we moeten maken in ons geloof is een stap die aansluit bij de vorige. Want we weten allemaal wel, als het nou gaat om onze oude natuur, als het nou gaat om onze zonde, om de dingen die we verkeerd deden. Elke christen hoort van het begin het evangelie verkondigen. En het evangelie is dat Christus het gedaan heeft. Christus is gestorven voor onze zonde. Maar hier staat het veel sterker. Hier staat iets bij. Wat een mens niet kon doen. Wat een mens niet vermocht. Wat voor een mens onmogelijk was. Daar kom ik op terug. Dat is een basisprincipe. Wat voor, als we gaan zeggen, het is niet mogelijk om met Christus te wandelen. Het is voor een mens onmogelijk, zijn we hier bij onze basistekst. Wat voor de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat voor de mens onmogelijk was, dat heeft God gedaan. En ik hoop echt zo van harte dat u God daarvoor heeft gedankt. Datgene wat wij niet konden, dat Hij dat doet. Ook nu wil uitwerken in ons leven. Wat een mens niet vermocht, niet kon doen. Waarom? Omdat de mens zwak is. De mens de mogelijkheid niet hebben om het te doen. De mens de mogelijkheden niet heeft om met en voor God te leven. Er komt er dus één ding om de hoek kijken. Dat is de vraag of God dat wil. En of God dat wil doen. Of God dat wil werken. Wat de mens niet vermocht, heeft God gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden in een vlees en dat van de zonde gelijk. En wel om de zonde moest de Heer Jezus in het vlees komen. Om de zonde. En zo heeft Hij in de Heer Jezus Christus de zonde veroordeeld in het vlees. Uw zonde, mijn zonde. Dat zijn beginprincipes, die hoop ik kennen we allemaal. De Heer Jezus heeft mijn leven al van me overgenomen voordat ik het heb geleefd. En aan het kruis gebracht. Paulus die moest nog helemaal niks van Jezus hebben. En toch zegt hij dat hij de Zoon van God was die hem heeft lief gehad en zichzelf voor Paulus overgaf. Dus wat wij niet konden doen, lieve mensen, dat heeft God gedaan. God heeft het zondige vlees, dat was ook het eerste punt, heeft God weggedaan in de Heer Jezus. En Hij heeft ons nu zijn geest gegeven. En dat betekent dat als we de geest van Christus hebben, dat God ons de mogelijkheid heeft gegeven om te leren denken als Jezus. Zeg ik het zo goed? Om zijn gedachten te leren kennen. Zijn woorden leren kennen. Hij geeft ons de geest. Niemand weet, zegt de Korinthebrief, wat in God is. Wat in de geest van de mens is. Alleen de geest van de mens. En niemand weet wat in de geest in God is als de geest van God. En God heeft ons nu zijn geest gegeven. Dus weten wij wat Hij ons uit genade geschonken heeft. Wij weten, ziet u wel? Weten. God gaf ons zijn geest. Met ons denken komen we daar niet naartoe. Dan denken we, oh nee, het gaat helemaal mis, Bert. Je doet nog zonde en je zondigt nog. Maar God geeft ons zijn geest, omdat we de dingen zouden weten. De geest van Christus leert ons te denken als Christus. Zo. Dat betekent dat, nou heel praktisch, ik word gewoon heel praktisch. Als u iets van plan bent, iets te doen, het geeft niet wat. U zet een stap. En u wilt denken door de Heilige Geest. Dan zegt u, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? De christen heeft, omdat hij de Heilige Geest ontvangen heeft, direct iets in zich dat hij weet, is dit goed of is dit niet goed? Zal ik dit doen of zal ik het niet? Misschien zal niemand het afkeuren. Het gaat er niet om zondig, het gaat er om wandelen met God. En de Heilige Geest zal direct duidelijk maken, dit is goed en dit is niet goed. Wandel door de Geest. En in de Galatenbrief staat in Galaten 5 vers 16, ik lees het vooruit een andere vertaling, omdat ik dat mooie vind. Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet meer volbrengen. Ik kan vechten tegen mijn vlees, ik kan vechten tegen begeerte, tegen datgene wat ik wil, want ik wil dat graag. Ik wil dat mooi hebben, ik wil het kopen, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Maar, ja, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Zo gauw ik de Heilige Geest inschakel, ik zeg expres het woord, zo gauw ik de Heilige Geest erbij betrek bij dat wat ik wil, en de Heilige Geest me dingen duidelijk maakt, kom ik aan de... Dat is het punt, dat is de mogelijkheid om de begeerte van het vlees los te laten. Je komt er helemaal niet meer aan toe. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Zodat je een leven krijgt waarin het automatisch is dat je zegt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? De enige manier om niet in zonde te leven is om de Heilige Geest in je leven voorrang te geven. En zo niet aan het zondige toe te komen en de blijdschap te leren kennen in je hart, in je leven, dat in de volgen van Jezus je grootste vreugde ligt. Omdat je merkt dat je doet wat God wel behagelijk is. Zo is het op die manier, het is de enige manier. Ik ga naar het derde punt. En dat vinden we in Efeze 5. Er staat in vers 2 van Efeze 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, gouden tot een welriekende reuk. Ik vind het een prachtige tekst. Want als je hem goed ontleedt, dan staat er dit, dat als je een kind van God bent, dat je ook een geliefd kind bent van de Vader. De moeilijkheid is altijd met als je zonde doet en je leidt een zondig leven, dat je denkt dat de Vader je niet lief heeft. En dat je de liefde van God op de een of andere manier hebt verspeeld. Er is ook wat tussen God en jou gekomen. Dat is ook niet mis. Dat zul je ook moeten beleiden. Maar hier gaat het erover dat er staat dat als je een kind van God bent en het gaat om je wandel als kind van God, dat je mag wandelen als een geliefd kind van God. Je bent iemand van wie de Vader houdt. Hij houdt van je, hij heeft je lief. God had ons lief, staat in de Bijbel, zelfs toen wij nog zondaren waren. Dus het kan best zijn dat u verkeerde dingen doet. Het kan best zijn dat u God bent kwijtgeraakt in uw leven. Maar de vraag is of God u is kwijtgeraakt. De vraag is of de liefde van God daardoor is opgehouden naar u toe. Elk kind van God is geliefd door de Vader omdat het zijn kind is. Elk kind van een vader en een moeder die een scheve schaats rijdt, zo'n kind. Daarvan blijft de vader en moeder met grote zorg naar kijken, maar hij geeft dat kind niet op. Hij blijft dat kind liefhebben. Wij zijn geliefde kinderen van God, geliefde kinderen van de Vader. Dat moeten we weten. Hoe kan je wandelen in de liefde? Alleen als je weet dat je door God geliefd bent. Je kunt niet wandelen met God als je denkt dat God je gaat veroordelen. Je kunt niet wandelen met God als je denkt dat God jou boos op jou is. Je kunt niet wandelen met God als je denkt dat hij jouw zonde niet vergeeft. Weet je, dan kom ik weer bij het eerste principe. Dan wandel je als een zondaar en dan heb je in de eerste plaats het kruis nodig. Maar degenen die geleerd hebben dat het oude ik is weggedaan, is gestorven, Die mogen zeggen, dat nieuwe leven, dat is een leven uit God. En daardoor kan ik met God wandelen door de Heilige Geest. Ik wandel als een geliefd kind van de Vader. Ik zie mezelf niet als een zondig mens. Ik zie me als een verlost mens. Die in de liefde, in Gods liefde mag wandelen. En weet je wat er met zulke mensen gaat gebeuren? Ze gaan naar de Heer Jezus kijken. En ze zeggen, het is allemaal genade dat de Vader mij lief heeft. En als ze in die liefde van God wandelen, in zachtmoedigheid, in nederigheid, in de liefde, dan staat erbij, zoals ook Christus u heeft lief gehad. Dus dan zegt de Bijbel, als je dat bewust bent door geloof, dat je wandelt in de liefde van God, dan moet je één ding beseffen. Dat zoals Christus jou heeft lief gehad, dat je zo ook andere mensen zult gaan liefhebben. Dat betekent dat je een slachtoffer en een offergave gaat worden. Dat klinkt raar. Een slachtoffer, en ja, dat zegt Romeinen 12. Uw eredienst is dat u uw leven geeft als een offergave aan God. Een slachtoffer en een offergave. Dat betekent dat het je naar anderen iets laat zien. Hier staat in Romeinen 5. Goden tot een welriekende reuk. Weet u wat vaak onze fout is in onze wandel? Dat wij anderen wel met bijbelteksten om de oren kunnen slaan en kunnen zeggen dat ze verkeerd doen. Maar dat ze zo weinig ruiken van het leven van Jezus in ons. Ze zien het niet. Ze merken het niet. Ze zien mensen die veroordelend zijn, die soms keihard zijn, die het vies vinden wat andere mensen doen. En ik vraag u echt eerlijk, of Jezus Christus, de Zoon van God, zo was, dat hij een scheiding maakte tussen hem en tussen de zondaren. Overal waar Jezus kwam, was de liefde van God te ruiken. Als er een vrouw bij hem kwamen, waarvan ze zeiden, kijk, de Bijbel zegt dat ze gestenigd moet worden. Wat zegt u? Ze roken de liefde van God. Maar het betekende wel dat Jezus zichzelf moest overgeven. Het is wel een liefde die zichzelf kan opofferen. Het is wel een liefde die het kwade niet toerekent. Het is wel een liefde die anderen wil vergeven. Het is wel een liefde die je klein wil maken. Het is wel een liefde die de ander wil begrijpen, die begrip wil hebben voor de ander. Wandel in de liefde tot een lieflijke reuk. En goden tot een welriekende reuk. Zoals ook Christus u heeft lief gehad. Wat heeft de Heer Jezus ons lief gehad niet? Toen hij naar het kruis ging, heeft hij aan ons gedacht. Toen de spijkers door zijn handen gingen, heeft hij aan ons gedacht. Toen de Vader hem verliet, toen God hem verliet, heeft hij aan ons gedacht. En er staat in de Bijbel dat Jezus de zijne lief had tot het einde. En daarin ziet u gelijk zo'n tekst, dat die liefde niks heeft te maken met de verloochening van Petrus. Toen Petrus Jezus had verloochend, hield de liefde van Jezus niet op. Jezus had Petrus lief en dat geloof mogen we wandelen. Het vierde punt vinden we in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Vers 4. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, toch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand heeft gegeven, Daarom zijn wij te alle tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen en daarom zijn wij altijd vol goede moed. Wij wandelen in geloof. Onze nieuwe levenswandel is een wandel in geloof. En alles wat gezegd is, lieve broeders en zusters, tot nu toe, heeft eigenlijk helemaal heel weinig waarde. Als we niet beseffen dat onze wandel een wandel in het geloof is. En een wandel in geloof, heel kort, dat wil dit zeggen. Dat het God altijd plaatst als groter boven de omstandigheden waarin wij verkeren. Ons geloof maakt altijd God groter dan onze omstandigheden. Dat is geloof. Abraham geloofde dat God bij machte was Isaac uit de doden op te wekken. En dat wordt in de Bijbel als geloof genoemd. Hij maakte God groter als de dood van Isaac. Dat is heel praktisch in ons eigen geloofsleven. In wat voor situatie u ook verkeert. Om het aan te durven. En het tegen God te zeggen: u bent meer dan mijn hart. U bent groter dan mijn omstandigheden. Alle dingen zijn bij u mogelijk. Ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Maar alle dingen die ik gelezen heb met elkaar is dit. Dat God de dingen aan ons geeft vanaf het allereerste begin, het nieuwe leven, het komt van God. Wij kunnen dat zelf niet bewerken. We hebben het van Hem ontvangen. De Heilige Geest, we hebben het van Hem ontvangen. Het leven met Hem, we ontvangen het van Hem. Het komt allemaal bij God vandaan. God is altijd meer en God is altijd groot. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. We hebben te maken met zonde. We hebben te maken met omstandigheden in ons leven. We hebben soms te maken met ziekte. We hebben te maken met pijn in ons leven. God gaat met iedereen zo zijn eigen weg. En toch zegt Paulus die te maken had met geestelslagen. Mag ik een voorbeeld noemen uit het leven van Paulus, hoe hij dat toepaste. Gewoon heel praktisch. Dezezelfde brief zegt een hoofdstuk eerder dat Paulus in zak en as zat. Hij had namelijk afgesproken met Titus. En Titus was niet komen opdagen. Dat heb je wel eens zo van. Ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook heel gauw. Want dan gaat mijn vrouw, die gaat een avond ergens naartoe. Toe, en dan verwacht je dat ze om 10:30 thuis komt. En is het 11:30 nog niet. En is het 12:00 nog niet. En dat begint bij mij al een beetje. Paulus, en hij zegt, ik was van binnen vol onrust, want Titus kwam niet opdagen. En ik had met Titus afgesproken, wat is er met Titus gebeurd? God, wat is er met Titus gebeurd? Straks is hij omgekomen, straks is hij gevangen genomen. God, wat is er met Titus? En er zat deze tekst erachter. Maar God zij dank, die ons altijd doet zegevieren. En de reuk van zijn kennis allerwegen verspreidt. Daar had hij het op gepikt. Paulus. God die ons altijd. God is veel groter als onze omstandigheden. En veel meer dan ons hart. We wandelen in geloof. Dat betekent eigenlijk niet dat dat we wandelen in dingen die we niet zien. We zien ze wel met onze ogen. En ze beïnvloeden. Ze beïnvloeden ons zielenleven. En we zien ze om ons heen gebeuren. En we worden misschien bang. Maar toen Jezus bang werd, angstig werd, omdat de dood zo dichtbij kwam, toen zakte hij neer op zijn knieën. En toen ging hij naar zijn vader. En toen hij opstond uit dat gebed, wat is er toen gebeurd? Weet u dat nog? Wat waren de eerste woorden die hij zei? Dachten jullie dat ik niet de beker zou drinken die de Vader mij te drinken gaf? God is altijd groter. God is altijd groter als de omstandigheden waar wij in verkeren. We hebben nog te maken met zonde, met een lichaam dat zwak is. En pas als Jezus terugkomt zal ook ons lichaam veranderd worden. Het werkt allemaal niet mee, maar Hebreeën 11 leert ons dat al die mensen die daarmee te maken hebben, door het geloof hebben overwonnen. Vijfde punt, wandelen in onze roeping. Efeze 4, gaan we even door naar Efeze 4, vers 1 tot 4. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen enzovoort. Wandelen naar de roeping die je gekregen hebt. Dat is voor bepaalde mensen is dat speciaal, omdat ze van God de roeping hebben gekregen om het woord te verkondigen. Of om zieken te bezoeken, om pastoraal werk te doen. Maar hier gaat het over de roeping die elk kind van God heeft. Dat is iets wonderlijks met die roeping. Want als God roept, dan zegt de Bijbel, dan zal hij het ook doen. Hij is getrouw. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Dus ook als we wandelen in de roeping waartoe God ons roept, dan zal hij het doen. Als we maar komen, als de Heer Jezus in Matthäus 11, vers 28 zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust zijn, dan weet je twee dingen. Ten eerste, daar staat iemand die vermoeid is en belast, die zenuwachtig is, die boos is, die gefrustreerd is, die weet ik wat niet allemaal van binnen is. Hij is vermoeid en hij is belast. En hij ervaart helemaal geen rust. Er is ook maar niets in hem, geen enkele aanleiding waarom hij zou zeggen, die man die kan me rust geven, daar zal ik die rust vinden. En dan staat er Jezus en zegt, kom bij mij en ik zal je die rust geven. Dus dat betekent dat hij met die vermoeidheid en met die belastheid en met die zonde en met schuld en met wie je helemaal bent en wat je verwijdert van God en wat je verwijdert van de Heilige Geest, dat je met al die dingen dat God zegt, kom maar, ik zal het je geven. Wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt in alle nederigheid, in alle nederigheid. Er staat in de Kolossenbrief deze tekst, dat wij moeten wandelen, dat God ons roept om de vrede van Christus te laten regeren in ons hart. Moet even nadenken, hè? Je hebt geen vrede, er is onvrede in je hart. En God zegt, kom maar, ik zal je de vrede van Christus in je hart geven. Hij zegt, ja, kan dat nou zomaar? Moet er dan niet van alles gebeuren? Nee, God geeft zijn kinderen graag zijn vrede. En als je met alle zachtmoedigheid en nederigheid bij God komt, zegt Heer, er is alleen maar onrust, maar u roept mij om uw vrede in ontvangst te nemen, dan sta ik hier nou en ik neem uw vrede in ontvangst. Laat alle dingen door gebed en smeking bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Ja. Vrede in je hart. Zoals de storm plotseling tot de stilte wordt, God wil ons roepen om de vrede van Christus in ons hart te laten regeren. Er zijn een aantal teksten die in de Bijbel erover gaan. Zo heb je in de Korinthebrief, tot vrede heeft de Heer u geroepen. Dat is ook zoiets. Hij roept u niet tot onvrede, maar hij roept u. Hij wil dat u scheven, dat u komt om zijn vrede in ontvangst te nemen. De Galatenbrief staat, daar staat, gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Dus niet meer een gebonden mens te zijn. Maar God roept je in zijn vrijheid. En hij zal het ook doen. Het mooiste vind ik nog in de 2e Thessalonicense brief. Daar staat, wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Dan komt het weer, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te krijgen. God roept ons, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, maar zijn roep is net zo goed naar ons toe, kom bij mij om de heerlijkheid van de Heer Jezus te ontvangen. Daartoe heeft hij ons door het evangelie geroepen. Ontvangen die, dat is pure genade. Maar hij roept ons er wel door het evangelie toe tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat betekent dat als je met God gaat wandelen, dat je automatisch een Maranatha Christen wordt. Want je gaat omhoog kijken. Je gaat wandelen in je roeping. Je zegt, dit is mijn leven. Ik ben een Maranatha-Christ. Ik ben iemand die de heerlijkheid van de Heer Jezus met hem zal delen en met hem zal erven. Een zesde punt. Wandelen in het licht. 1 Johannes 1, vers 5. Johannes 1, vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Jezus zegt dat hij het licht van de wereld is. En dat als je hem volgt, dat je het licht des levens zult hebben. Dat als je de Heer Jezus volgt, dat je nimmer meer in de duisternis hoeft rond te tasten. Er zijn nogal wat mensen, ook in christelijk Nederland, die allemaal in donkerheid wandelen. Het lijkt alsof ze in de duisternis rondtasten. Ze hebben geen zekerheden meer. De zekerheden van hun vallen bij hun weg. Misschien ook wel een groot deel omdat het woord van God niet op de juiste manier wordt verkondigd. Wat is dat wandelen in het licht? Als in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 8, Jezus daar met de Joden en met de Farizeeën en schriftgeleerden erover praat, dan is daar een discussie aan de gang. En die discussie gaat het erover wie Jezus eigenlijk wel is, zo anders als anderen. En ze komen allemaal op hem af en ze stellen de vraag, wie bent u eigenlijk? En ze stellen die een paar keer en tenslotte zegt Jezus deze woorden. Ik vind het hele mooie woorden. Hij zegt, ik ben geheel wie ik zeg. Dat is een rare zin eigenlijk. Maar er staat eigenlijk letterlijk, principieel, alles wat ik zeg, dat ben ik ook. Er is geen discrepantie tussen mijn woorden en tussen wat ik ben. Ik schep niet op. Ik doe me niet mooier voor. Ik heb dat allemaal niet nodig. Ik ben niet achterbaks, ik hou niks achter. Want ik wandel in het licht. Ik ben helemaal wat ik zeg. Dat zijn wij vaak niet. Zeg eens eerlijk, hè, dan wil je toch een beetje goed overkomen bij de ander. Niet? Dat hebben we toch allemaal. En als je goed wil overkomen, dan doe je een schepje bovenop je goede dingen. Zodat die ander een beetje respect voor je krijgt en je een beetje gaat waarderen. We zijn allemaal zo menselijk, maar als je in het licht wandelt, dan gebeuren er twee dingen. Dan ben je wat je bent. Dan ben je een kind van God. Dan is dat scherp en dan is dat helder voor jezelf en voor anderen. Maar er is nog wat deze tekst erbij zegt. Als je in het licht gaat wandelen, dan confronteert licht je altijd met jezelf. En ik denk dat een van de goede gewoonten is, we leerden dat vroeger al, toen we pas christen geworden waren, om de dag te besluiten en die dag in het licht van God te brengen. En te zeggen, Heer, wat was er vandaag dat de toets van uw licht niet kan doorstaan? En daarom staat er in deze tekst achter, je zou het helemaal niet verwachten, maar het hoort er wel thuis, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. En dat we gemeenschap met elkaar hebben, want die zonde wordt alleen openbaar in het licht. En hoeveel zijn er niet, ook onder ons, wat vinden het vaak moeilijk om echt in het licht te komen voor een ander. Wat vinden het moeilijk soms dat een ander onze daden aan het licht brengt. En zegt, terwijl eigenlijk de christelijke gemeente de meest veilige omgeving moet zijn om aan het licht te laten komen hoe je soms bent. En elkaar daarin te bemoedigen en te vergeven. Een wandel in het licht is een wandel in vergeving. Het is een wandel in de liefde van God. Je hoeft niet anders te zijn dan dat je bent. Je hoeft je niet mooi voor te doen. Je mag wandelen in het licht helemaal. Ten slotte, Efeze 2. En eigenlijk vinden we daar alles wat gezegd is weer een beetje bij elkaar komen, broeders en zusters. Efeze 2, vers 4. Het is een lange zin, dus ik moet die zin even lezen. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Dat was het eerste waar we over hebben nagedacht. En dan komt erachter, dat heeft hij gedaan door genade. Door genade bent u behouden. Daar heeft u zelf geen enkel deel in gehad. U heeft alleen maar God geloofd. Maar God heeft het gedaan. God heeft het gedaan. God heeft ons medelevend gemaakt en opgewekt. En een plaats gegeven in de hemelsgewesten in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Waarom zijn wij verlost? Ja, zegt u, om de hemel binnen te gaan. Nee. We zijn verloste mensen. Omdat God wil dat we de genade, er staat niet eens genade, dat staat er niet. Er staat rijkdom van zijn genade, er staat niet eens rijkdom van zijn genade. Er staat de overvloedige rijkdom van zijn genade. Dat betekent dat genade altijd meer is dan de dingen die wij hebben gedaan. De overvloeiende, de overweldigende rijkdom van zijn genade over ons te laten zien. Ja. Daarom wandelen we in werken die God van tevoren voor ons heeft bereid. Het is net als bij Adam, hè? Die goede man, die wordt door God geschapen uit het stof van de aarde. En wat gebeurt er? God heeft ervoor gezorgd, de eerste 6 dagen, dat Adam een tuin had en dat hij vruchten had en dat er water was. En dat er voedsel was en dat er dieren waren. En dat hij zich niet hoefde te vervelen. God heeft alles voor hem bereid. En tenslotte maakte hij de mens. En lieve mensen, toen de Heer Jezus zei, het is volbracht. Toen ging het er niet alleen om dat een eind kwam aan onze schuld en aan onze zonde tegenover God. Toen ging het erom dat we zouden leren wandelen, zo wandelen, in de dingen die God voor ons heeft bereid. Alsjeblieft, hier zijn ze. Ik heb ze voor jou klaargemaakt. Ik heb je dit leven gegeven. Ik geef je de Heilige Geest. Ik geef je alles wat je nodig hebt. En als het zo is dat er momenten zijn in je leven waarvan je zegt, het gaat niet goed, die wandel, dan nog is, ben ik groter als wat jij bent. Daarom, dat is het geweldige. Zoals we dat hier vinden. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mee opgewekt. En ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus om de komende eeuwen die overweldigende rijkdom van zijn genade over ons te tonen. U bent door genade behouden. U ontvangt alles door genade. U hoeft het alleen maar te geloven. Alleen maar te geloven dat God voor u een hele nieuwe wereld heeft geschapen. Een wereld van het geloof. Een wereld waarin u mag wandelen. Een wereld die Jezus Christus voor u bereid heeft. Toen hij zei het is volbracht, heeft hij het klaargemaakt. Zegene God ons erin, allemaal. Dat we door geloof leren wandelen in deze nieuwe schepping. Tot eer van hem en op grond van zijn genade. Amen. We gaan met elkaar zingen uit opwekking 214, vers 1, 2 en 3. Ik wandel in het licht met Jezus en is collecte voor het bouwfonds. We willen samen nog afsluiten met gebed. Heer Jezus, wij willen u zo danken dat u zo duidelijk in uw woord hebt laten opnemen. Dat we als christen, dat u ons verlost hebt van de zonde. En dat alles is achtergebleven, dat het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen. En nu mogen we met dat nieuwe leven leren wandelen, Heer. Dat is een proces, stuk voor stuk. En van de avond hebben we gehoord hoe vaak uw woord erover spreekt. Om te wandelen in een nieuw leven. Om te leren wandelen door de Heilige Geest. Om te leren wandelen in de liefde waarmee u ons hebt lief gehad. Dat ons als het ware toe te eigenen, daarin te wandelen. Dat als ons leven te beschouwen. Om te wandelen in geloof, Heer, omdat we de dingen nog niet zien. Omdat we ons wel anders kunnen voelen als dat uw woord zegt. Maar uw woord is de waarheid en het zijn uw gedachten. Wilt ons leren te wandelen in geloof. Wilt ons leren waardig de roeping waarmee u ons hebt geroepen, Heer. In alle nederigheid en geduld. Heer, en het van u te verwachten en te geloven, Heer Jezus, dat u ons geroepen hebt tot uw licht en geroepen hebt tot het verkrijgen van uw heerlijkheid. Dat zijn dingen waarin de gelovigen van het Oude Testament hebben begeerd om die te begrijpen en daar een blik in te slaan. En ze hebben het niet begrepen, Heer. Mogen we zo wandelen dat we echte Maranatha-christenen zijn. U roept ons op om te wandelen in het licht, Heer. Om met ons leven, wat het op dit moment ook is, in het licht van u binnen te komen. In uw nabijheid te komen. En tegen u te vragen, Heer Jezus, of u wilt openbaren in het licht wat eigenlijk het licht niet kan verdragen. En als het licht het niet kan verdragen, dan danken we u dat uw bloed ons reinigt van alle zonden. Tenslotte heeft u ons opgeroepen om te wandelen in de dingen die u voor ons leven bereid hebt. Dat betekent, Heer, dat we dat tegen u zeggen, wat heeft u vandaag voor ons bereid? Daar willen we in wandelen. In het geloof, in de zekerheid, dat we met u wandelen. Dat dat niet iets is, Heer, wat alleen in de Bijbel staat, maar dat het tot ons leven behoort. Tot onze geest die dat van uw geest, van de Heilige Geest hoort, Heer. U hebt dat ook beloofd trouwens. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ben met jullie elke dag tot aan het einde van deze wereld, einde van deze aion. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent. Als we van hier gaan, als we naar huis gaan, dat u morgen bij ons bent en overmorgen. En dat we zo in het geloof en in het besef mogen leven. Dat we samen met u op weg zijn naar uw heerlijkheid. We danken u, Heer. Dat u voor ons naar het kruis ging. Dat u alles hebt verdragen. Dat u ons alles hebt aangebracht. Dat we niets hoeven te verdienen. Dat we mogen roemen in uw werk, Heer Jezus. En dat we daardoor altijd vol goede moed zijn. Want we wandelen met u. En het geloof zegt dat u veel meer bent als de omstandigheden waarin wij verkeren. We danken u daarvoor. Wees met ons allen als we naar huis gaan. Wilt ons thuis, veilig thuis brengen. En ons zegen op de plek waar u ons hebt geplaatst. Amen. We zingen ons slotlied en dat doen we met Johannes de Heer 330 vers 1. En dan lees ik u een afscheidstekst voor en dan zingen we nog vers 4. Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. En dat zingen we staande. Mijn God en Vader, mijn God, zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En de genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. We zingen nu het vierde couplet.